Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar de AEX-factor, de podcast voor de slimmer beleggen. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En het kwartaalseizoen is losgebarsten. Je hoort straks de belangrijkste of de opvallendste bedrijven. En dat bespreken we met Koen Bende van Mercurius Vermogensbeheer. Koen, goed dat je er bent.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Maar we gaan eerst naar Twitter, want in slechts 11 dagen lukt het Elon Musk. Hij mag Twitter kopen. Opmerkelijk, want even daarvoor wierp het bedrijf nog een beschermingswol op om Musk op afstand te houden. Maar inmiddels is Musk heel dicht bij zijn doel. Hij kan het bedrijf bijna van de beurs afhalen. Koen, het was een dolle rit in korte tijd. Wat is er opeens veranderd?
Nou ja, ik denk dat de groot aandeelhouders van Twitter misschien wel heel erg positief tegenover dit verhaal stonden. Daar waar Musk eerder natuurlijk hele dolle ritten heeft gehad met andere bedrijven, inclusief dat van hemzelf ik wil Tesla van de beurs afhalen, funding secured, dat bleek een heel groot luchtkasteel. En notabene in de week waarin de uitspraak van de SEC over die zaak komt, doet hij een bod op Twitter. In de tussentijd zijn er wel heel veel dingen, ik denk dat dat 2 jaar geleden, 3 jaar geleden is, er zijn heel veel dingen veranderd. Want Musk is van enfant terrible, toen nog van Wall Street, nou toch wel de gevierde man gegaan. Met een bedrijf dat een van de grootste in beurswaarde is geworden. En daarmee heeft Musk ook aandeelhouders aan boord die hem willen steunen in zijn avonturen. En ik denk dat daar de funding ook vandaan kan komen. De helft van de overname doet hij in aandelen. De andere helft wil die lenen. Nou, de lening krijgt hij heel makkelijk rond. Want hij is de rijkste man ter wereld geworden in de tussentijd.
Maar dat verklaart nog niet die draaiing die we opeens zagen. Want eerst die beschermingswol en vervolgens zeggen ze, oh ja, kom maar binnen.
Ja, nou ja, goed, ik denk dat er een aantal dingen meespelen. Heel belangrijk is natuurlijk weten van, goh, kan deze man het ook echt betalen? En hebben onze eigen aandeelhouders meer vertrouwen in ons of in een eventueel plan, we weten niet wat dat is, maar van meneer Musk. Dat is één. En wat natuurlijk ook wel meespeelt, die indruk kan ik me niet helemaal aan onttrekken, is dat als Twitter niet hele goede cijfers zelf heeft, en die hebben ze niet, ja, dan sta je natuurlijk wel met 2-0 achter in zo'n overnamestrijd als je je verzet. Dus het gaat er, als ze nee zeggen tegen het bod van Musk, dat wel fundament heeft, omdat het ook gefinancierd kan worden, dan moet je een verdomme goed alternatief hebben.
En dat alternatief, dat is er niet waarschijnlijk. Nou is het zo, Elon Musk mag Twitter overnemen, tenminste van de directie van het bedrijf. Maar die aandeelhouders, die moet hij ook nog overtuigen. Hoe gaat hij dat aanpakken, denk je?
Dit is een cashbot wat er ligt. En Twitter heeft natuurlijk een lange periode op de beurs een kwakkelend bestaan gehad. Met behoorlijk diepe dalen en daarna weer stijgend. Maar per saldo, over de lange termijn, heb je er niet zo heel erg veel aan verdiend. En als er dan nu iemand langskomt die zegt, van mij krijg je cash, terwijl de andere aandeel, of de directie niet met een heel duidelijk plan komt hoe ze de waarde van Twitter wel gaan ontsluiten, ja, nou, dan kun je misschien wel beter dat cashbot pakken.
Straks meer, maar we beginnen met het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
Philips moet weer geld opzij zetten voor de terugroepactie van de slaapapneu-apparaten. Analist Jos Versteeg zegt dat het bedrijf meer kwijt is dan alleen geld.
Het is maar de vraag of ze ooit weer dat hoge marktaandeel terugkrijgen wat ze vroeger hadden. Ik meen daar uit mijn hoofd dat ze maar echt ver uit de markt beheersten met een marktaandeel van 75%. Maar daar hebben ze gewoon fundamenteel schade mee opgelopen, vrees ik.
De resultaten van Google vielen ook tegen. De omzet in Europa daalt. Een tegenvaller voor moederbedrijf Alphabet.
It's concerning, but if you look at the comparisons from last year, I mean, the rebound out of COVID was extremely strong. So of course it's going to slow. It's mathematically almost impossible, and especially for a company of this size.
Microsoft stelt beleggers dan weer niet teleur. De omzet en de winst die stegen. Reden: de cloud loopt als een tierenlier.
I know they've got a lot of different areas, different pockets where they get revenue from. But we focus on the cloud. It is a cloud company. I think it's inexpensive and it's still in a position now where I think it's well worth looking at again.
Bij Amazon deed de clouddivisie het ook goed, maar dat kon het kwartaal niet redden. De omzetgroei was sinds 2001 niet zo laag als nu. En oh ja, er was ook een miljardenverlies.
A net loss of $3.8 billion. The street was expecting a gain. That includes a $7.6 billion loss on its stake of Rivian, the electric car company.
Philips. Koen, daar wilde jij ook nog even wat over zeggen.
Slecht nieuws moet je meteen brengen, helder naar buiten toegeven. En ik denk dat dat gewoon een heel groot probleem is nu in dit dossier. En daardoor brokkelt het vertrouwen van beleggers ook af in het bedrijf.
Nou, het vertrouwen brokkelt af, hoorde Jos net zeggen. Ze gaan misschien wel niet meer dat marktaandeel halen. Elke keer die stroppenpot maar verhogen. Nu 900 miljoen zitten we nu op. Kan de topman dan blijven?
Als je niet meegaat met de tijd om te communiceren over de problemen die er binnen je bedrijf zijn, ja, dan heb je wat mij betreft niet meer de positie om het bedrijf te leiden, om het boegbeeld te zijn.
Het was ook de week niet alleen van Philips, maar van Big Tech wordt het net al. Onder meer Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook en Apple, jawel, hele mond vol, kwamen met kwartaalcijfers. Conclusie, de cloud doet het heel goed. Er wordt nog steeds veel geld mee verdiend. Maar niet ieder bedrijf is optimistisch over de komende maanden. Laten we maar beginnen met die clouddiensten. Microsoft, Alphabet en Amazon die profiteren van die clouddiensten. Welk bedrijf doet het best? Is de één winnaar uit te pikken, Koen?
Ze hebben als gemene deler dat ze allemaal cloud business ook hebben. Maar ze hebben daarnaast ook heel veel andere. Er zitten er heel veel verschillen bij. Maar puur kijkend naar koersbewegingen, denk ik dat Microsoft toch wel degene is die het hier het beste doet. En op alle cilinders de verwachting raakt. Dus aan het knallen is.
Wat wel tof is van die drie, want je zou misschien een paar jaar geleden zeggen dat blijft een beetje het suffertje, maar die hebben zichzelf best wel goed uitgevonden, hè, daar.
Ja, en dat is ook wel mooi om te zien. Hè? Dat zo'n bedrijf, dan ben je ook echt wel een truly great company. Dat je zelf opnieuw weet uit te vinden. En ik denk dat hiermee ook wel de waarde van de topman opnieuw naar boven komt. Dat onder Steve Ballmer, ja, nadat Bill Gates het groot had gemaakt, was het onder Steve Ballmer eigenlijk maar een slapend bestaan.
Die was nu wel lekker enthousiast, hè, dat hij op het podium stond te schreeuwen. Kan je dat nog herinneren?
Ja, geweldig. Maar ja, hij deed alsof hij in een honkbalstadion zat. En hij heeft vervolgens met zijn net wealth wel een honkbalclub gekocht. Maar ze hadden hem eerder met een honkbalknuppel. Hij had die honkbalknuppel in het hoenderhok moeten gooien. Maar nee, ik denk dat je. En nu, ik vind het. De naam altijd moeilijk uit te spreken, maar Nadella.
Satya Nadella.
Satya Nadella, dankjewel, Westy.
Heb ik opgeoefend.
Ja, dat zou ik vaker moeten doen. Nee, maar ja, die pakt het wel weer. Hè? Gewoon die investeringen in die cloud. En dat is ook het mooie. Dit soort bedrijven hebben dus ergens een onderdeel wat door iedereen in het begin volledig wordt onderschat, wat daarna de grote drijver wordt van de nieuwe groei. En je ziet dat ook bijvoorbeeld bij een Apple, hè, waar het wel gelukt is om diezelfde cyclus, hè, toen Jobs weg was, eerder al in de geschiedenis van het bedrijf in de jaren 90, ging het bijna naar de afgrond. Daarna wordt het door Jobs weer opgepakt. En ik denk dat het DNA wel heel erg goed wordt voortgezet door Tim Cook, die uiteindelijk ook steeds weer nieuwe onderdelen heeft, waardoor die winstgroei, het is toch one more thing.
Maar je hebt het over Apple. Je zei net terecht, die drie grote bedrijven die zetten allemaal in op die zakelijke clouddiensten. Dat doet Apple dan weer niet. Die richten zich met cloud dan echt op de consument. Is dat niet een gemiste kans? Of heeft Apple goed gezien, daar gaan we het niet redden. We doen het op ons terrein.
Nou, ik denk dat je het misschien moet omdraaien. Hè? Dat de bedrijven van zoals Microsoft heel goed gekeken hebben naar het succes van Apple. Maar Apple is in de first place altijd al een bepaalde niche-speler geweest. Ook gericht op die thuismarkt en op de grafische ontwerpers. Maar nooit, we gaan een kantoorgebouw volzetten met apparatuur en servers van Apple.
Koen, ik wil met jou ook nog even naar die advertenties kijken. Facebook, Google, toch zo'n beetje de bedrijven die die advertenties hebben uitgevonden. Nou, die hebben het een stuk lastiger in die markt. Meta verdient bijvoorbeeld 8% minder aan zijn advertenties. Heeft die markt nog wel een beetje toekomst, denk je?
Nou ja, het is een hele drukke markt. Of die helemaal op zijn retour is, weet ik niet. In ieder geval waren beleggers heel wat blijer met deze kwartaalcijfers van Meta dan de vorige keer. Want toen ging er zo'n 30% van de koers af.
Dat waren ook echt dramatische cijfers.
Ja, maar je kan dus ook zien dat ze misschien vanaf dat moment wel enigszins aan het herstellen zijn. En de schade minder groot is dan je in eerste instantie had gedacht. Maar er zijn veel meer diensten die inderdaad klagen over de advertentieinkomsten. Bij Twitter horen we dat ook. Dus dat is in zichzelf niet zo gek. Misschien dat bedrijven in deze periode ook het heel lastig vinden om te kijken waar willen we nou precies wel zitten en niet zitten. Het is voor een marketingafdeling ook nog wel lastig geweest om te zeggen met welke bedrijven wil je op dit moment associëren en met wie niet.
Ja, waarom heeft dat mee te maken?
Nou ja, met de veranderde geopolitieke omstandigheden. Kijken hoe hals over kop ten opzichte van 3 maanden geleden bedrijven hun posities in Rusland allemaal hebben moeten afstoten en moeten aanpassen om niet geslacht worden door toch wel de Zelensky, die op een prachtige manier de media bespeelt, maar ook de zweep haalt over bedrijven die in zijn ogen de Russische invasie financieren.
Ja, maar wat je natuurlijk ook ziet is, daar gaat het al langer over, strengere regels. Maar ook zie je dat bijvoorbeeld Apple ook in zijn besturingssysteem allerlei aanpassingen doet, waardoor wij als gebruiker advertenties makkelijker uit kunnen zetten. Ja. Dat zet zo'n verdienmodel wel onder druk, lijkt me.
Ja, dat klopt. Maar
dan moet je op zoek naar alternatieven dan.
Ja, natuurlijk. Maar dat is het mooie hiervan ook. Hè. Was er niks gebeurd, was er geen andere wetgeving geweest, ja, dan waren we gewoon doorgegaan op dezelfde voet. En doordat er nu een verandering is, doordat we opeens een andere kant op moeten gaan, er geen business is meer. Hè. Neem een Brouwer Carlsberg, die gewoon een heel groot deel van haar omzet haalde uit Rusland. En ja, die moeten nu opeens Tom Poes verzin een list. Want we moeten nu op een andere manier daarmee omgaan.
Maar bij deze techbedrijven, bijvoorbeeld Google, die zit nu heel erg in de cloud. Daar wordt geld mee verdiend. Maar Meta, ja, waar gaan die straks geld mee verdienen als dat advertentiemodel nog verder onder druk komt te staan? Ja,
die proberen veel meer in te zetten op nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld een Instagram waar ze drukker mee zijn. Maar wat je over het algemeen ziet is dat deze bedrijven daarna weer proberen er een weg omheen te vinden. Als de steen verlegd wordt, ja, dan stroomt het water op een andere manier.
De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Vind je dit een leuke podcast? Vergeet je dan vooral niet te abonneren. Elon Musk die kan binnenkort een nieuwe titel toevoegen naast rijkste man ter wereld, Koen Bender, die zei het net al, en topman van Tesla en SpaceX, is hij de Amerikaanse topman met de meeste schuld. Er is namelijk geen één CEO die zoveel leent als Musk. En de reden, dat geld heeft hij nodig voor de aankoop van Twitter. Ja, Koen, als de deal klapt, dan moet hij $1 miljard betalen. Waarom neemt hij zoveel risico? Is dit bedrijf het waard voor Musk?
Nou ja, blijkbaar wel. Een miljard, dat klinkt als verschrikkelijk veel geld. En dat is het ook. Maar het is 5% van de deal. En ik denk dat dit ook wel een van de voorwaarden was die we toe kunnen voegen aan het lijstje van de redenen waarom het bestuur van Twitter overstag is gegaan. Ja. Ze hebben gewoon een grote break-up fee. Want ze weten dat Musk een reputatie heeft om op het laatste moment toch de boel te cancelen of te doen alsof het een grapje is. Wat we met zijn tweet over Coca-Cola nog mee hebben gemaakt.
Hij steekt zichzelf helemaal in de schulden, wat ik zeg. Er is geen één CEO te vinden die zoveel schuld heeft als Musk. Dat trekt hij zich allemaal persoonlijk aan. Voor een bedrijf waarvan hij zegt, ik hoef er geen geld mee te verdienen.
Ja, maar
geloof jij dat? Je wilde toch nog wel geld uithalen uit zo'n aankoop?
Kijk, Musk heeft eerder dit soort dingen gedaan. Hij heeft zich ook helemaal in de schulden gestoken destijds om Tesla te belenen, om andere dingen te gaan doen. De overname destijds van SolarCity, dat was 2,3 miljard... maar dat was toen onwijs veel geld, ook ten opzichte van zijn net worth. En in de tussentijd heeft hij nog een paar andere ventures gestart. Je noemde al even SpaceX, maar laten we de Boring Company niet vergeten. Ja. Dan heeft hij Starlink nog. Dus Musk is met dingen bezig. Je kan zeggen, hij is gek, dat klopt ook. Maar je moet ook gek zijn om dit soort dingen te kunnen doen en te kunnen zien en te kunnen durven. En Wat hij er uiteindelijk mee gaat doen, ja, dat weet ik niet. Uiteindelijk zie je dat heel veel miljardairs op een of andere manier die invloed in de media ook naar zich toe trekken. En daar een soort van, ja, het hoort bij de package. We hebben dat, we zien dat bij Rupert Murdoch, hè, die in zijn concern diverse kranten heeft. Robert Maxwell in het verleden had dat ook. Dat zijn grote industriëlen en miljardairs die toch ook nog het een en ander eromheen hebben. Jeff Bezos, laten we niet vergeten, heeft dat met de Washington Post. Dus voor Musk is het ook helemaal niks om een belang te hebben in een bedrijf dat beursgenoteerd is, waar andere mensen omheen zitten. Dus het is logisch dat hij het van de beurs afhaalt. Ja. In zijn belevingswereld knoopt hij dingen aan elkaar die voor ons gewoon niet te bevatten zijn.
Hij ziet het grotere plaatje. Denk je dat hij ook een duidelijk beeld heeft om die toko weer winstgevend te maken, of de winstgevendheid te verbeteren, want ze maken zeker winst. Het heeft al heel lang geduurd voordat ze een jaar winst in de boeken zetten.
Ja, maar goed, kijk, dat is gewoon heel erg lastig, want je weet niet precies wat Musk zijn grotere plaatje hiermee is, en dus is het voor mij ook niet zo heel helder wat nou voor hem winstgevendheid is. Voor Musk hoeft dat niet in dollars te zijn. Hè? Hij kan die winstgevendheid ook halen uit freedom of speech.
Ja, Musk wel, maar hij leent ook een groot deel van het bedrag nu. Dus hij moet ook banken over de streep trekken. En dan moet je toch wel met een goed verhaal komen.
Ja, maar Wesley, hoeveel onderpand heeft de man wel niet? Ja? En weet je waarom Tesla 12% in koers gedaald is sinds hij Twitter heeft overgenomen? Dat is omdat hij het financiert met aandelen Twitter. Hij heeft voor 4 miljard and counting aandelen Tesla verkocht om Twitter te financieren. Dat is een most valuable asset.
Ja.
Samen met nog eens een keer SpaceX en Starlink en The Boring Company en noem het maar op. Dus hij heeft meer dan voldoende assets. Hij heeft heel veel aandeelhouders al ongelijk bewezen in de tijd dat ze nog dachten, dit is een overgewaardeerd autobedrijf.
Maar is dat dus die banken ook voldoende? Want ja, dat zijn het wel mensen, dat zijn partijen die willen zekerheid.
Maar die zekerheid halen ze dus niet uit het aandeel Twitter of uit het businessplan van Twitter, maar gewoon uit de collateral die hij heeft met die aandelen Tesla eronder. We kunnen wel de loftrompet gaan steken dat bankiers allemaal zo goed hun werk doen, maar de Jelle begint al te lachen. De track record daarvan is natuurlijk heel erg belabberd. Het enige wat ze doen is zekerheid nemen. En waar halen ze zekerheid? Uit die aandelen Tesla.
Ja, over zekerheid gesproken, Twitter die lijkt er toch niet zo heel erg zeker van dat het bedrijf in goede handen is bij Elon Musk. Want ze hebben een brief gestuurd waarin ze hen verzekerden van het feit dat Twitter een veilige plek blijft om te adverteren. Denk je dat de komst van Musk inderdaad die adverteerders wegjaagt?
Ja, natuurlijk. Er zijn ook mensen die helemaal niets moeten hebben van wat hij doet. Net zoals dat er heel veel mensen zijn die niks moeten hebben die niet op het platform van Trump zullen staan. Ja. Met Elon Musk, you either love him or you hate him. Ja, dat is het. En dus ook, als het niet jouw doelgroep is, ik denk dat. Waarom adverteren sommige mensen wel bij jullie op de zender, maar niet bij Cuddle Rock? Dat is gewoon een andere doelgroep.
Ja, maar je zou wel kunnen zeggen dat ook. Ik denk dat er weinig adverteerders zijn die zeggen, nou, ik wil graag geassocieerd worden met geweld en discriminatie. Dus dat is wel een andere orde van grootte.
Dat is ook een andere orde van grootte. Maar kijk, dat is het huidige bestuur van Twitter wat er zit. En die redeneren nog vanuit de filosofie, wij zijn een beursgenoteerd bedrijf en we moeten dat allemaal met de mantel der liefde bedekken.
Ja.
Elon Musk benadert dat op een hele andere manier. Die heeft al, die zegt gewoon wat hij denkt. Die zegt, jongens, die raad van commissaris, dat is de eerste 3 miljoen dollar die ik bespaar, want die krijgen hierna geen salaris meer. Maar ik vind het veel interessanter, de beursgenoteerde bedrijven die hij wel nog heeft, houdt hij wel voldoende tijd en aandacht over om die goed te leiden.
Nou, houdt hij dat over, denk jij?
Nou ja, ik denk het wel. Hè. Hij heeft eerder laten zien dat hij in staat is om meerdere bedrijven naast elkaar goed te runnen. Maar als we dan toch terugkomen bij CEO's die meerdere bedrijven, Jack Dorsey heeft daar wel problemen mee gehad. En dus je moet van een. Er moet een hele goede cirkel omheen zitten van mensen die het oppakken. En ik denk dat langzaam maar zeker. Kijk, een paar jaar geleden was de boardroom van Tesla natuurlijk een soort van duiventil. Maar inmiddels lijkt het daar wel tot rust gekomen te zijn. En weet hij ook wel de mensen om zich heen te verzamelen. Dus ik...
Maar is het ook voor de aandeelhouders per se goed nieuws? Want we zien inderdaad deze week dat aandeel Tesla hard onderuit gaan. Dus in dat opzicht kun je zeggen dat hij zich nu met Twitter bemoeit. Is niet per se goed voor in ieder geval de Tesla-aandeelhouders.
Nee, nou ja, waar ik in ieder geval blij mee ben, is dat het een hele aanwijzbare reden heeft. Hè. Hij verkoopt 4,4 miljoen aandelen. Dat is zelfs voor Tesla. Alhoewel het heel liquide is inmiddels... toch een boel. We zien dit vaker bij dit soort grote groeiaandelen, dat ze hele heftige klappen maken, zowel omhoog als ook omlaag.
En toch nog even die kwartaalcijfers van Twitter wil ik er even bij pakken. Opnieuw valt de groei aan advertentieomzet tegen. Ze zeggen zelf dat het heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Wel steeg het aantal gebruikers naar 229 miljoen, meer dan gedacht. Maar dan, ze hebben 3 jaar lang meer gebruikers geteld dan er daadwerkelijk waren. 2 miljoen, dus iemand had niet heel goed in zijn telraam gekeken. Schaadt dat het vertrouwen van beleggers in Twitter, denk jij?
Kijk, laten we het plaatje groter trekken. Want voor Twitter maakt het op zich niet meer zo heel erg veel uit. Want er zijn geen lawsuits uit te verwachten. Want alle aandeelhouders lopen dadelijk goed weg met het bod van Musk als dat allemaal doorgaat.
Je hebt op een gegeven moment deze cijfers. Er zit iemand met zijn Excel-sheet en die denkt... Dat klopt niet helemaal qua gebruikers. En dan probeer je weerstand te bieden tegen een bot. En dan denk je, misschien moeten we dat bot dan toch wel accepteren. Of is dat te ver?
Nee, ik denk dat het heel plausibel is. Dat het misschien ook wel een van de onderdelen is waarom de boel gedraaid is. Hè. Dat bij Twitter wisten ze natuurlijk al dat die cijfers niet geweldig gingen zijn. Dat de omzet uit advertentieinkomsten tegen ging vallen. Dan mag je misschien ook maar heel erg blij zijn dat er zo'n bot ligt. Want anders was het natuurlijk één grote bloedbad geworden bij Twitter.
Ja, is dat ook voor de aandeelhouders goed nieuws? $54,20 per aandeel. Dat is hoger dan de huidige koers. Maar wel een stuk lager dan de koers een paar maanden geleden. Dus is dat nou goed nieuws als je aandelen Twitter hebt?
Niet als je ze gekocht hebt een paar maanden geleden tegen die hogere prijs. En daarom hoop ik dat die mensen ook een hele breed gespreide portefeuille hebben. Ja. En dat dit niet hun enige belang is. Want je hebt ook geen mogelijkheid meer op een revival met een cashbot. Hè? Als je nou zegt van goh, het bedrijf wordt overgenomen en samen worden ze sterker. En je kan je aandelen omruilen tegen nieuwe aandelen in het nieuwe bedrijf. Ja, dan heb je nog een mogelijkheid voor een recovery. Die heb je hier niet meer. Dus is het daar goed nieuws voor? Nee. Want die moeten gewoon een verlies nemen dadelijk.
Ja, en we hadden het begin deze uitzending over de vraag van... hoe gaat Musk die aandeelhouders overtuigen om een stukken te verkopen? Jij gaf toen aan, dat moet hem op zich wel lukken. Maar we hebben ook van een aantal grote aandeelhouders gehoord... die zeggen, als je kijkt naar het bedrag dat hij nu betaalt... en de intrinsieke waarde van het bedrijf, is het veel te weinig. Dus wordt het wel echt zo makkelijk, zoals je net schetste?
Nou ja... hebben die aandeelhouders dan vertrouwen in het zittende bestuur... dat die intrinsieke waarde er wel uit gaan halen? Ja, want dat is gewoon dan de bottom line. En we kunnen wel gaan roepen van de boekwaarde is dit en de boekwaarde is dat. Hetzelfde bij Philips. Philips is waarschijnlijk als losse onderdelen. Als je die hele claim van Abneuder uithaalt. Er is inmiddels meer dan 20 miljard aan beurswaarde verdampt sinds ze zijn het slaapprobleem hebben. Ja. En dat terwijl de volgens Van Houten de boekwaarde van de claim 900 miljoen is. Dat staat niet in verhouding tot elkaar. Maar hoe ga je het eruit krijgen? Dat heeft alles te maken met vertrouwen. Ja, en bij Twitter is er blijkbaar geen vertrouwen... dat Twitter als stand-alone bedrijf meer waarde kan creëren... dan datgene wat Musk nu in contanten biedt.
Ja, maar wat als die aandeelhouders toch niet willen verkopen? Wat dan? Want dan moet ook een kat in de zak.
Nee, dan moet er uitgerookt worden. En ik heb niet exact gekeken naar wat zijn dan precies de voorwaarden... en bij hoeveel procent doet Musk zijn bot gestand. Maar die details zijn er allemaal. En dat geeft ook nog wel een mogelijkheid voor Musk om te zeggen... van als ik te weinig aandelen in mijn handen krijg... dan kan ik het niet van de beurs afhalen, laat dan maar zitten.
Maar
onderdelen...
Dan ga je nat, ook als belegger nu, want die koers ging natuurlijk de afgelopen tijd omhoog... als je weer eruit stapt.
En dat is dus dat is dus het dilemma voor die groot aandeelhouders. Hè. Ja. Ze kunnen nu heel erg jankende wolf spelen. Maar dan moet er ook een goed alternatief komen vanuit het bestuur. Laat hen dan nu maar volle bak aandelen kopen. Als zij nu denken dat het te weinig is... laat ze dan maar show me the money. Koop dan maar een grote belang en ga maar het gevecht met Musk aan. Maar ik denk niet dat ze dat durven.
Nee, heel benieuwd hoe dat gaat. We hebben het eigenlijk alleen maar over Elon Musk. Maar er is in Amerika een persoon waar ze het nog meer over hebben. En die is heel vaak hier op BNR besproken. De voormalig president, Trump.
Obama.
Nee, die Trump is nog meer besproken.
Okay.
Iedereen vraagt zich af, als Elon Musk de macht grijpt... en free speech komt terug, komt Trump dan weer terug op Twitter. En dat is te horen in de Amerika-podcast.
Betekent dit nou, die Musk die zegt die vrijheid moet terugkomen... dat dan ook Trump weer terugkomt? En ja, dat is een interessante vraag, want dat medium heeft er natuurlijk heel veel gebracht. En ik denk ook eigenlijk, als Trump een politieke comeback wil maken... dan kan hij Twitter eigenlijk bijna niet laten liggen. Want dat heeft hem, dat is zo belangrijk geweest voor hem om zijn boodschap naar buiten te brengen.
Ja, we hoeven geen politieke analyse te houden, maar wat... Jij en ik ook wel wisten, die man had de meeste volgers. Die maakte eigenlijk gewoon reclame. Journalisten, maar ook gewone gebruikers... die altijd weer op Twitter gingen kijken... wat heeft die gekke Trump nu weer getweet. Aan de ene kant wil je hem er niet bij hebben... maar aan de andere kant was het natuurlijk ook wel gratis reclame, toch Groen?
Ja, is die... Wesley, jij zei eerder van... goh, het aandeel Twitter is veel meer waard geweest. Hè? Heeft het hoogste punt van de waarde niet gehad? Is niet gaan eroderen op het moment dat Trump er vanaf gegooid werd?
Ja, dus je moet terugkomen.
Nou ja, of dat niet? Zou...
Ja.
Nou,
ja, het natuurlijk... heeft een tik gehad. Het is een paar maanden geleden weer omhoog. Ja. Maar het had daar misschien wel mee te maken.
Ja, deels wel, denk ik, ja.
Het is absoluut een kijk, puur naar Twitter kijkend. Wanneer gebruik je Twitter? Twitter gebruik je als je heel snel allerlei vormen van journalistieke input wil hebben. Of heel dicht bij bronnen wil zitten die invloed maken in de wereld. Nou, en omdat Trump het medium Twitter gebruikte op elk willekeurig moment... was dat inderdaad een fantastische... trok hij heel veel gebruikers ook aan. Ja, en doordat hij weg is, ja, hebben ze die bezoeken niet meer. En dat leidt weer tot minder advertentieinkomsten. Zelf ben ik Twitter sinds de ellende in de Oekraïne weer meer gaan gebruiken. Ook om te kijken van, nou, goh, wat speelt er allemaal in de wereld? En ik denk dat iedereen dat toch op die manier heeft.
Dus misschien is het dan toch wel weer goed om Trump toe te laten.
Ik wilde verder geen... ik mocht geen politieke statements erover geven. Dus ik hou daarbij op, ja?
Nou, ik weet dat je niet op hem zou stemmen.
Ja.
Dus laten we daar bij houden. wat ik benieuwd ben, want je zei het terecht helemaal in het begin van de uitzending. Tesla wilde Elon ervan afhalen van de beurs. Dat mislukte. Stel dat hij Twitter nu wel ervan afhaalt van de beurs. Zijn er nog andere bedrijven, nou ja, bijvoorbeeld een Tesla, dat hij dan ook uiteindelijk van de beurs zou willen halen?
Nou ja, Tesla kan hij niet meer van de beurs halen.
Nee, heeft hij zoveel geld voor nodig?
Nee, ja, daar heeft hij ook heel veel aan te danken. Waarom zou hij dat... waarom zou hij dat van de beurs willen halen? Dat is een andere vraag. Dus ik denk dat voor in de wet van de grote getallen in de wereld van Elon Musk is dit een te behappen overname. En ja, wat zou je hier nog meer om kunnen doen? Ja, kijk, ik vind het toch wel interessant. Ik denk dat Elon Musk in het verleden heel veel gekeken heeft naar Thunderbirds. Een serie uit
Heb ik ook naar gekeken. Ja.
Ja, nou, dat ging over raketten en zelfrijdende auto's en ondergrondse tunnels. En dat linkt hij allemaal aan elkaar. En de manier waarop hij dat doet is heel erg knap. En voor heel veel mensen onnavolgbaar. Dus wat gaat de volgende stap van Elon Musk zijn, dat weet ik niet. Maar er is ook een parallel te maken met Jeff Bezos. Met andere extreem rijke mensen in de wereld. Die allemaal min of meer hetzelfde doen. Ze kopen een mediumplatform.
Mm-hmm.
Ze kopen een ruimtebedrijf. Of je nou Richard Branson. Die man leeft ook met de media. Dus dat plaatje is wel... En ze zijn nu zo rijk geworden... dat ze heel makkelijk bepaalde bedrijven kunnen kopen. En als je bepaalde doelgroepen wil bereiken... Ja, dan kan dit natuurlijk een heel mooi platform zijn. Dus misschien dat er dadelijk wel iemand is die Snapchat overneemt... omdat hij de jeugd beter wil bereiken. Hè? Wie weet dat Zuckerberg dat nog gaat doen. I don't know. Maar dus je moet met hele bijzondere combinaties... kun je rekening houden. Los daarvan zijn de waarderingen van al die bedrijven... een heel stuk lager... dan een aantal maanden geleden.
Dat vind ik wel interessant, want we hadden het natuurlijk altijd over Warren Buffett... en zijn geldpakhuis, waar daar bij Duck jaloers op zou zijn. Hè? Heel veel geld achter de hand, 150 miljard zo'n beetje, dollar. Jij zegt, er zijn nog veel meer rijkaards of grote partijen... die gewoon wel de cash hebben om dit soort overnames te doen.
Ja, nee, goed. Kijk, Jeff Bezos heeft nog niet zo lang geleden CD van jou, CD van mij gespeeld met zijn vrouw. En Bill Gates volgt hem op dat pad. Dus die hebben ook hier en daar nog even een kleine scheidingsconvenant af te betalen. Maar los daarvan zouden zij ook in staat zijn om dit soort dingen te doen. En why not? Ik bedoel, als je de wereld in jouw ogen beter wil maken. Ja, en je daar dus ook een platform voor wil creëren, ja, dan zou dat kunnen doen. Hè? Why not?
Liggen die koopjes, zal ik maar zeggen, of die mogelijke overnameprooien, ligt hem dat vooral in de techsector?
Ja, in een aantal gevallen wel. Hè? Tenzij het echt van die bedrijven zijn waarvan je zegt van, nou, dit is een hebbeding in de luxury sfeer. Mm-hmm. Of in hele bijzondere namen waar je zelf iets mee hebt. Of in het geval van Warren Buffett, waarvan hij zegt van, nou, dit is echt zo extreem goedkoop. De grond waar het op staat is meer waard dan het hele bedrijf. Ja, dan kun je dat soort dingen gaan doen. Maar ik denk wel dat al heel snel het in technologie en vernieuwing zit. Kijk, de gemene delen van mensen die zo ontzettend veel geld hebben verdiend, is dat zij iets gezien hebben wat anderen niet zagen. En dat ze daardoor in staat zijn geweest om in te spelen op trends en daar heel veel geld mee te verdienen. En als zij nu opnieuw in staat zijn om iets te zien, hè, zij spelen, ik zie wat jij niet ziet. En doordat ze dat doen, hè, zij het wel zien en wij allemaal nog niet, verdienen zij veel meer geld.
Maar laten we dat spel dan eens doen. Ik zie wat jij niet ziet. Heb jij al iets gezien wat wij, Jelle en ik, nog niet hebben gezien?
Nee, maar ik weet niet wat de kleur is. Hè, want dat hoort ook bij dat spelletje. En,
wat was de kleur van Twitter in dit geval dan? Blauw?
Bijna wel, ja. Blauw met wit. Maar kijk, dat is het lastige. Ik denk wel dat het in de... Het zit altijd in de hoek van de vernieuwing. En van extremere dingen die wij met z'n allen zullen gaan omarmen over binnen nu en 5 jaar. En dat zijn er heel veel. En op heel veel verschillende onderdelen.
Ja, noem eens wat.
Nou, dat kan medisch zijn. Hè? Dat kan de manier waarop we straks allemaal gecremeerd worden. Dat niet meer gebeurt in een oven, maar met koude technologie, waardoor we implantaten weer opnieuw kunnen gaan gebruiken en op een veel schonere manier de aarde verlaten.
Maar je verwacht dan wel de komende tijd meer van dat soort atypische overnames?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, en als het hele typische overnames zijn, dan hebben we ze allemaal al verwacht en dan zit er weinig opwaarts potentieel nog in. De grootste verrassing komt altijd uit iets wat je niet verwacht.
Maar kun je dat als belegger ook nog een beetje proberen te voorspellen? Dat je eigenlijk op tijd in dat aandeel zit dat misschien straks wel de lucht in schiet, om in rakettermen te blijven?
Ja, dat kan. Daar kun je naar gaan zoeken. En dan moet je vaak ook heel veel geduld hebben. Want er zijn heel veel bedrijven heel veel mensen een tijd geleden die dachten van, nou, PostNL, dat gaat nog een keer overgenomen worden. En nou, dat duurde en dat duurde en dat duurde en dan gebeurde het niet. En inmiddels is de koers dan op enig moment geïmplodeerd. En als het dan wel gebeurt, dan krijg je zo'n geval van, goh, ik heb het gekocht voor de prijs van Twitter van een half jaar geleden. En ik moet nu genoegen nemen met een veel te laag bod. Ja. En daarin zit wel je risico als je zo'n strategie... Kijk, het gevaar daarin is dat als je het één keer goed gezien hebt, dan denk je dat je briljant bent en vergeet je dat je geluk hebt gehad.
Dankjewel, Koen Benne van Mercurius Vermogensbeheer. Hey, als ik jou zeg dat we zijn genomineerd voor een online radio award, zou jij dan stemmen?
Ja, tuurlijk.
Nou, mooi.
Maar op wie?
Ja, op ons.
Oh, ons. Op de AX. Ja, natuurlijk. Ja, ik sta er zelf ook tussen. Maar goed, geen reclame voor mezelf.
Okay,
hoe kom je daar op die site?
Ik heb het er nog even bij gezocht. Je moet dan naar onlineradioawards.nl gaan. Vervolgens klik je bij podcast, typ je AX-factor in. Dan moet je dat versturen, dan krijg je weer een mail terug. Dat bevestig je en dan wordt je stem echt meegeteld. Ja, en hopelijk staan we hoog in die ranking of op nummer 1.
Mooi.
Ik ga zeker stemmen. En het zou gek zijn als ik anders zou zeggen, maar ik draag jullie graag voor top of the rank. Top of the rank.
Bedankt voor het luisteren.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.